Dit is een Zuidwest-podcast.
Leuk dat je weer luistert naar Hondenbabbels, een podcast over allerlei hondenzaken. Het is alweer de eerste aflevering van april. Ja, en Jamie en Lianne die gaan vandaag alles vertellen over hoe hoog risico is een hoogrisicohond.
Ja, dat gaan wij zeker doen. Daar valt een heleboel over te vertellen.
Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar eerst gaan we, hebben we ook nog een hondenras van de week. En dat is deze week de Jack Russell. En als laatste, hoe oud is je hond in mensenjaren? Want Jamie, dat is dus niet zo dat dat 7 jaar is per jaar?
Ja, dat verschilt heel erg per hond. En hoe groot jouw hond in principe wordt.
Ik hoor een teaser.
Ja, nou, dat gaan we straks allemaal bespreken. Maarten van den Boom is er ook weer bij. En mijn naam is Anne van Egeraad. En dit is Hondenbabbels. Ja, Lianne en Jamie, hoe hoog is een hoogrisicohond? Misschien eerst goed om te weten, wat bedoelen jullie met een hoogrisicohond?
Ja, een hoogrisicohond wordt eigenlijk op dit moment omschreven als dat hij karaktereigenschappen heeft die als gevaarlijker beschouwd worden dan bij andere honden. He, ze hebben bijvoorbeeld een lagere bijtrem, ze hebben veel grotere bijtkracht en vallen in een bepaald type rasgroepen. Mm-hmm. De terriers en de molossers. En de terriers staan bekend als volhardend en vasthoudend. En de molossers die zijn ooit gefokt voor bewaking en verdediging. Dus ja, die dieren die zijn gemaakt om te bijten, snap je? Dus mm-hmm. We hebben ook opgezocht een lijstje voor wat zijn dan precies de hoogrisicohonden. Nou, dan kom je dus uit op de Amerikaanse Stafford, de Pitbull Terrier, de Staffordshire Bull Terrier, de Rottweiler, de Tosa Inu, de Akita Inu, de Boerboel, de Mastiff, de Dogo Argentino en de Fila Brasileiro. Dat zijn de 10. Er zijn er echt nog wel meer.
Je noemt er ook op waar ik echt nog nooit van gehoord heb.
Daarom, maar dat is dus in principe waar bijvoorbeeld dus nu, want dit zijn dus de hoogrisicohonden. Mm-hmm. Maar nu is er dus een discussie gaande welke honden gaan we dan verbieden, om het maar even zo te zeggen. En daar staat dus de Rottweiler bovenaan. Waarom? Ja, die heeft een veel grotere populatie natuurlijk dan wat jij zegt. Die Tosa zegt mij helemaal niks. Nee, die Tosa Inu die is veel minder bekend dan de Rottweiler. De Duitse Herder staat niet in dit hoekje of in het lijstje van hoogrisicohonden. Maar die staat dus wel op de lijst om verboden te worden, omdat ook die veel meer bijtincidenten hebben natuurlijk.
De Duitse herder?
Ja.
Ja.
Oké. Okay. En verboden is dan ook echt, het mag niet gefokt worden, ze mogen niet meer het land in? Of?
Nou, op dit moment, als ik het heel, want dan ga ik heel kort samenvatten, is dat ze mogen dan alsnog wel gefokt worden bij erkende fokkers. Dus dat ze, dat ze honden met stamboom hebben. Ze mogen niet, dus kruising en zo mag dan allemaal niet meer. Er wordt dan heel duidelijk op toegezien dat er met ras honden gefokt wordt die ook qua gedrag gewoon goed zijn. Dus niet zomaar de eerste de beste.
Maar je zegt ze mogen dus nog wel onder controle gefokt worden. Dan zijn ze toch niet verboden?
Nee. Maar wat heel erg, en dat is...
Ze verdwijnen niet uit het straatbeeld, bedoel ik.
Ja, ze verdwijnen niet uit het straatbeeld. En dat is dan misschien het kromme van die regeling. Is... je kan van een hond, maakt niet uit of je nou een chihuahua hebt of een rottweiler, je kan van alle twee een monster maken. En dat is ook een beetje het allermoeilijkste. Het hoogrisicohond van, het hoge risico van een hoogrisicohond is eigenlijk de persoon die erachter staat of die met die hond te maken heeft. En... ik ken straathonden, daar zitten herderdingen in en die zijn super vriendelijk en die kunnen met iedere hond. En ik ken volle rashonden, die zijn, die hebben een ietsje andere opvoeding gehad dan wij wensen. En die worden ook anders behandeld. Ja, die zijn super, echt heel erg lelijk naar mensen, honden, noem maar op. En,
maar wat houdt dan het verbod in?
Dat je... Ja, er wordt vaak gezegd dat als je een niet zuivere stamboom hebt, dat daar meer narigheid uit komt dan anders. Maar dat heeft er eigenlijk puur mee te maken. Een rashond is veel duurder. Dus op het moment dat je die gaat kopen, dan zijn mensen daar bewust mee bezig. En een kruising is vaak goedkoper. Tegenwoordig ook niet meer zoveel.
Er zit dan enige controle op. Hè? Ja. Kijk, als je bij een erkende fokker vandaan komt, ja, die staan allemaal geregistreerd. Kijk, als jij een kruising uit het buitenland haalt, ja, niemand weet wat daarin zit en wat daar. Dus,
maar dan is het toch eigenlijk gewoon een wassen neus, ja, zo'n verbod?
Ja, maar dat is het ook. Daarom zei ik ook, ik probeer dit zo klein mogelijk te houden. Want het is die regeling die er nu is, dat is allemaal heel onduidelijk. En dat slaat ook helemaal nergens op. Dus daar zullen ze heus nog wel aan gaan sleutelen. Maar wat er bijvoorbeeld ook is, dan willen ze verplichten dat alle rottweilers bijvoorbeeld een muilkorf dragen. Er zijn heel veel mensen die, ja, dat zou ik wel fijn vinden. Want ja, dan weet je tenminste zeker dat mijn klein hondje niet gebeten wordt. Maar waarom zou mijn rottweiler, die gewoon heel normaal is, heel gewoon met andere honden om kan gaan, waarom zou die dan gemuilkorf moeten lopen? En nog een vraag. Oké, ik loop met twee rottweilers op straat. Eén heeft er geen stamboom en de andere wel. Wie gaat dat zien? Ja. Wie gaat zeggen van, oh ja, die is met... En dan nog de controle in Nederland. Hè? Want we hebben overal regels voor. Maar ja, ik denk altijd, als je een regel stelt, dan moet er controle op zijn. Wie gaat dat controleren? Ik denk niet dat er één boa is als ik met twee rottweilers aankom. Zit zo, mevrouw, mag ik eens even kijken, wat heeft u bij? Nee. En dan... Oké, dan zeg ik, oké, ik heb er één met stamboom en één zonder stamboom. Oh ja, die zonder stamboom mag niet. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij meenemen dan in zijn auto en zeggen van, oké, weet je, dus het is een wassen neus.
Ja. Maar nog heel even terughaken op dat fokverbod. De pitbull en de stafford, die zijn sowieso niet raszuiver, toch? Of zo? Kan ik me dat goed herinneren? Daar was iets mee?
De pitbull is niet raszuiver, de Amerikaanse stafford wel.
Oh, maar zouden dan bijvoorbeeld pitbulls wel uit het straatbeeld verdwijnen als dat doorgaat?
Ja, maar nu ga je allemaal dingen vragen die ik echt ook niet weet.
Oh. Wij zijn helaas nog geen advocaat.
Maar dit is toch ook een discussie die al tientallen jaren geleden ook al gevoerd is of al loopt. Ja. Want
en helemaal
pitbulls...
fout gelopen is.
Ja, ik wou
helemaal
zeggen.
Fout gelopen. Want toen was het dus inderdaad de pitbull die dus verboden werd. Nou, dan werden de razzia's gehouden dat al die beesten in beslag genomen werden. Ja, slaat gewoon helemaal nergens op. Het is gewoon iets waar heel veel aandacht aan besteed moet worden. Maar wat Jamie net ook al zei, het is ook die chihuahua die keihard gaat staan blaffen naar mijn rottweiler. En mijn rottweiler denkt, wat doe jij nou? En als hij dan op een gegeven moment in zijn poten gaat bijten... En ja, dan gaat die rottweiler op een gegeven moment zeggen, ja, vind je niet zo fijn. Ja, en dan... Dus
en die bijt die heeft meer effect.
Ja, tuurlijk.
Veel meer.
Ja. Tuurlijk.
Maar dat is ook een beetje, het kromme ervan is dat ik dus zeg, ik ken niet raszuivere honden. Dat zijn super aardige honden, die kan iedereen aanhalen. En ik ken raszuivere honden, ja, je moet je vinger niet uitsteken, want je bent je vinger kwijt. Mm-hmm. Nou, en dat is dus het doorslaggevende, het risico van een hoog risico hond. Is de persoon die ernaast staat. En ook de fokker heeft een heel groot gedeelte van dat soort dingen onder controle.
Ja, ik snap dat je dat zegt, hè, dat het vooral bij de eigenaar ligt. Maar we komen net ook tot de conclusie dat een bijt van een rottweiler meer effect heeft dan een bijt van een chihuahua. Ja. Dat kun je niet ontkennen natuurlijk.
Dat kan ik niet ontkennen, maar ik heb bijvoorbeeld... Ik kom loop in het bos, ik kom een chihuahua tegen. Die chihuahua die bijt mijn rottweiler 4 keer in zijn poten. En die rottweiler die heeft dan nog de zelfbeheersing, omdat ik dat heb geleerd, om naar mij toe te komen en te vragen, baas, wat gaan we daarmee doen?
Nou, maar waarom bijt die chihuahua? Omdat hij wil spelen?
Angst.
Of zo?
Nee, angst. Moet jij voorstellen dat iemand van 10 meter naast je komt staan en even...
Even zijn bek aflikt zo.
Ja, ik had gisteren een congres en er was iemand die... We moesten een soort stare-down doen. Ja, dat was een of andere oefening. Ja, het is allemaal... Oké, dat gebeurt. En toen moesten we armpje drukken, maar dan in gedachten. En daarnaast moest je zeggen hoe vaak dat je je armpje had gedrukt in een halve minuut met de ander. Maar ik had echt zo'n klerenkast naast me staan. Dus ja, ik won niet, zeg maar. Dat is een beetje te vergelijken. Ik vergelijk mezelf niet met een chihuahua. Maar mijn tegenstander wel met de rottweiler.
Ja. Ja, en dat is dus... Je kan een chihuahua ook net zo makkelijk leren. Ja, als een rottweiler, daar hoef je niks mee te doen. Blijf
maar lopen we met een boog omheen, zeg maar.
Ja.
En ook daar gaat het fout.
Ja, en dat is ook... De verantwoordelijkheid ligt aan twee kanten. Ik kan mijn Rottweiler inderdaad opvoeden in die zin dat hij naar me toe komt. Maar ja, als ik dan vervolgens niks doe om die Chihuahua weg te halen bij mijn Rottweiler, dan zal mijn Rottweiler ook, oké, jij doet niks. Misschien moet ik het dan even oplossen. Ja, en dan gaat het fout.
Maar zonder dat het dan een mega reclame wordt voor Rottweilers, hè, zeg maar. Wat moet er aan gedaan worden? Wat is wel een manier om iets te doen aan die baasjes die Rottweiler dus niet onder controle hebben? Want als je dat voor elkaar krijgt, dan is heel die wetgeving ook eigenlijk helemaal niet nodig.
Nee, wat wij heel vaak verkeerd zien gaan, is mensen kunnen die honden niet houden. Die gaan gewoon. Dan zien ze, ook al is het geen andere hond, maar bijvoorbeeld ze zien een blaadje over de straat heen. Dan trekken ze die eigenaren als gekken over de straat heen. En dan zeggen mensen, oh ja, het valt allemaal wel mee. Ja, het is eventjes in het begin. Nee, het is gewoon niet goed. Een hond moet gewoon normaal naast jou lopen. En heb je die niet? En dat is wat wij dus verkeerd zien gaan. Dan kunnen mensen die hond niet houden, of ze geven hem aan hun kinderen mee, of weet ik veel wat ze ermee doen. Die beesten die leren, oh wacht even. Als we buiten komen, dan hebben ze niks meer over mij te vertellen, want dan trek ik van hot naar her, van links naar rechts. En dat moet je ook onder controle houden. Want als je dat namelijk niet al onder controle hebt, dan denkt die hond, oh wacht even, als ik buiten alles kan regelen, nou dan kan ik het in het bos ook wel allemaal regelen. Ze gaan generaliseren. Hmm. Ze weten van, oké, je hebt niks over mij te vertellen buiten, dus ik ga gewoon lekker mijn eigen dingetje doen.
Ja.
Dus een duidelijke, consequente leiding is absoluut bij dit soort dieren gewoon echt een must. Mensen zeggen, ja, ik ben niet consequent. Ja, begin er dan gewoon niet aan.
En je moet er echt vanaf het begin bij zijn. Wat je heel veel terugziet bij die grote honden is, die worden pas tot op dat ze groot zijn gesocialiseerd met andere honden. Op dat moment zijn het eigenlijk al apex honden. Dus die staan bovenaan de voedselketen, om het zo maar even te noemen. En op het moment dat ze dan een opstootje krijgen, dan denken ze, maar wie denk je dat jij bent? Heb je mijn bouw gezien?
Hmm.
Net als die meneer die naast jou stond bij het congres.
Ja, maar
daar moet je geen ruzie mee zoeken.
Nee. Dat is een heel mooi voorbeeld wat jij noemt. Er is geen haar op jouw hoofd die denkt, ik ga met die man een armpje drukken.
Ja.
Terwijl wij dan, een Rottweiler speelt gewoon heel anders dan een andere hond.
Mm-hmm.
Als je ziet soms hoe die van ons tekeer gaat met zo'n, we hebben dan zo'n kartbandje. Ja, dan denk je echt.
Een wat?
Een kartbandje. Zo'n
Een autoband.
Oh, van een auto. Ja.
En daar speelt ze mee. Ja, dat je denkt, jongens, hallo. We hebben een filmpje, dat zit er een stagiaire bij ons op de autoband.
Trek ze zo die autoband
ze gewoon van onder. Dus het zijn gewoon andere type honden.
Ja.
En daar moet je gewoon bovenop zitten. En dan is er niks aan.
Figuurlijk, hè? Bovenop zitten. Nee.
Ja, want dit is natuurlijk geen beeld.
Nee, ja, precies. Oké, dus opvoeding zit hier ook. Daar zit de crux weer.
Ik denk dat dit bij dit soort honden
heel
echt super belangrijk
verschilt.
Is.
Ja. En de socialisatie die je doet. Kijk,
ook socialisatie.
Je kan je hond natuurlijk leren, alles is leuk en je mag overal op afschieten. Maar ja, moet je je voorstellen als inderdaad iemand recht op jou afkomt rennen, die 3 meter langer is dan jij, dan denk je ook, wat...
Wat piep, ja. Oké, gaan we richting het hondenras?
Ja, de Jack Russell, hè?
Ja, ik vraag me eigenlijk af of het maar 1 hondenras is die we gaan bespreken. Maar dat laat ik aan jou over.
Anne Hogendijk zit bij ons aan tafel. En Anne, jij hebt heel veel Jack Russells, hè?
Dat klopt. Reuwen en teven, jong en oud, alles door elkaar.
Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Maar zoals altijd gaat Jamie eerst weer even vertellen wat de Jack Russell Terrier is. Wat daarover te vinden is.
De Jack Russell is een hond die superveel voorkomt in Nederland. Heel veel mensen hebben een Jack Russell omdat het een leuke gezinshond is met toch best wel een pittig karakter. Het zijn natuurlijk terriers. En de terriers staan bekend om een oneindige doorzettingsvermogen. Ze hebben heel veel verschillende uiterlijken, maar lijken, ze stammen eerst nog af van de Parson Russell Terrier. Die komt uit Engeland en de Jack Russell komt uit Australië. Ze lijken heel erg veel op elkaar. Ze hebben vooral het karakter. Ze lijken wel anders. Een Parson Russell Terrier staat ietsje hoger op zijn poten. Een grappig feitje hierover is dat ze pas sinds 1 januari 2016 een officieel erkend ras zijn volgens de Nederlandse Raad van Beheer.
Dat is nog helemaal niet zo lang.
Nee. Dus, maar ze zijn wel super populair en ze vallen, zoals ik net al zei, in rasgroep 3 bij de terriers. Het zijn super energieke honden. Ze vinden het super leuk om samen met jou aan de slag te gaan. Je kan ze heel erg makkelijk meenemen, want ze zijn natuurlijk niet zo groot. En ze hebben veel mentale uitdaging en beweging nodig. Je moet ze echt uitdagen, want anders ja, gaan ze wat slopen. Vinden ze leuk. Ze zijn over het algemeen heel sociale honden en kunnen best goed omgaan met andere honden, mensen, kinderen. En dat is het leuke.
Ik zie best wel vaak Jack Russells lopen inderdaad, maar je hebt ze echt in allerlei kleuren. En
ja, je hebt heel veel verschillende looks inderdaad. Je hebt gladhagen, je hebt een broken coat, zoals we dat noemen. Dat is een mix tussen glad en ruwharig. En dan heb je ruwharige. Ze zijn wit, zwart en tan.
Ze zijn allemaal bastardhondjes. Allemaal kruisingen tussen tackles, Duitse jachtterriers, noem maar op. Mm-hmm. Een Jack Russell terrier moet 50% wit zijn, want anders is hij namelijk in de jacht niet te zien. En dan wordt hij natuurlijk ook uitgeschoten als hij voor ze uit het hol komt en er komt zo'n bruin hondje achteraan rennen.
Ja.
Dus hij moet minimaal 50% wit zijn.
Oké, en dat is de officiële rasstandaard?
Dat is officieel, ja. Dus alle hele gekleurde bruine hondjes die op tackles lijken, laagbenig zijn, te lang in de rug, die zijn eigenlijk allemaal geen Jack Russells. Dat is het grote probleem op dit moment, of in ieder geval al jaren met de Jack Russell Terriers. Mm-hmm. In de hondenhandel worden allerlei designen kleurtjes gefokt. Mm-hmm. En dan krijg je alleen maar door een ander ras in te fokken.
Okay.
Want die bestaan niet. Dat zijn geen Jack Russells.
Is dat dan ook een reden? Want we praten vaak over de Jack Russell als de hond met patella luxatie.
Ja, dat komt praktisch niet voor bij de Jack Russell Terrier. Dat komt wel voor bij de kruisingen. Maar de kruisingen zijn ook 9 van de 10 keer kortbenig. En ze zeggen, een Jack Russell Terrier is kortbenig. Maar die is normaalbenig. Die mag niet kortbenig zijn. Mm-hmm. En normaalbenig houdt in dat die 1-op-1 is. Dus de beenlengte en de borstdiepte is gelijk. Mm-hmm. Een kortbenige hond, net zoals een Westie, een Tackle, die hebben natuurlijk lage, kleine, korte pootjes met een verhoudingsgewijs een diepe borstomvang. Dus dat is een laagbenige hond. En een Jack Russell mag niet laagbenig zijn.
Nee.
Ik hoor net een term, patella luxatie. Wat is dat?
Nou, dat is het probleem met de knieschijf. Die zit dan los. En die kan er dan uitschieten. Dat zie je bij vrij veel hondenrassen komt dat voor. Zeg maar bij de Jack Russell Terriers met stamboom. Dus de raszuiver honden. Worden er allemaal op getest. En ik denk dat er jaarlijks misschien 1 hond uit voorkomt met de patella luxatie. Met een graad 2. En praktisch komt het dus niet voor. Maar bij de kruisingen, ja, er wordt nergens op gekweken. Dus.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje het moeilijke. Want wij kennen de Jack Russell als de hond met patella luxatie.
Ja. Wij kennen hem als de kruising eigenlijk.
Ja. Jullie kennen hem als de kruising. Ja. Ik heb ze 30 jaar en ik heb nog nooit een hond gefokt met patella luxatie.
Ja.
Dus ja, ik kan wel zeggen dat het praktisch niet voorkomt.
Mm-hmm. Maar nou heeft Anne altijd wel hele mooie, echte Jack Russells, zeg ik al.
Ja, je hebt te veel, hoorde ik.
Ik heb een aantal Jack Russells. Ja, ik fok ze al 30 jaar. Dus, daarvoor werden ze voorlopig register. En in 2000 zijn ze officieel FCI-erkend ras geworden. Ze zijn ook altijd gecombineerd met de Parsons samen. Waarom? Omdat er in de jacht natuurlijk sommige plekken een grotere hond nodig was. En een kleinere hond. Dus ze hebben altijd bij elkaar. Het is eigenlijk één ras geweest.
Ja, ja, en als je zoveel honden hebt, gaat dat zomaar allemaal bij elkaar? Dat is wel een ding soms, denk ik. Hè?
Dat loopt allemaal bij mij bij elkaar, maar je moet daar natuurlijk wel alert op zijn. Het zijn tenslotte wel terriers. En een terrier is een fanatieke hond. Hè. Ik heb er ook zelfs nog katten bij lopen. En dat gaat eigenlijk goed, maar je moet daar wel controle over hebben.
Ja, en dat is ook waar wij vaak tegenaan lopen. Mensen willen dan een extra hond erbij en denken, oh ja, leuk. Maar dat vraagt altijd om management. En nogmaals, je ziet dus, wat Anne ook zegt, van ja, als je 12 honden bij elkaar. Trouwens, heb je nog meer, hè?
En ja, katten. We hebben ook nog rood-wit IRCZ en Maine Coons. Dus,
dieren genoeg. Ja. Dus als, dan zie je dus, als je het goed managt, dan kan dat dus gewoon. Maar nogmaals, dat is niet zomaar van, ja, we laten ze allemaal maar uitvechten. En ze, dus ze doen maar. Hè? Want wat je ook heel vaak ziet is bijvoorbeeld, als je niet voor de zwakken opkomt, ja, die kwijnen helemaal weg. Mm-hmm. En dat is ook zielig als er eentje buiten de roedel valt, om het maar even zo te zeggen. Dus ja, ik vind het prima als mensen heel veel honden hebben, maar dat vraagt wel ook weer nog een tandje hoger, om het maar even zo te zeggen.
Niet zomaar doen.
Nee.
Maar ja, Anne, waarom heb je eigenlijk gekozen voor de Jack Russells?
De eerste kennismaking met een Jack Russell was op de jachttraining. En op dat moment zei ik van, want het zijn natuurlijk ook jachthonden. En toen heb ik ook gezegd, als jij een nest doet met dat teefje van jullie, dan wil ik er één. En dat zijn er toen twee geworden, twee reutjes. En dan zeggen mensen, je moet nooit twee reuien tegelijk nemen, want dat gaat allemaal niet en zo. Maar dat gaat prima samen. Maar je moet wel weten waar je aan begint, zeg maar. En van twee reuien is dit ontstaan wat er nu nog loopt. Want dat komt eigenlijk allemaal nog van die oude reu vandaan. Dus dat is wel leuk.
Kijk. Kloppen jouw Jack Russells met de omschrijving van Jamie?
Redelijk, redelijk. Over het algemeen zijn de Jack Russells met de stamboom is een ander verhaal. En waarom is het een ander verhaal? Dat zijn gewoon over het algemeen ontzettend relaxte honden in huis. Want mensen zeggen altijd van een Jack Russell is zo druk en ADHD-achtig. Nou, een luiere hond kan je niet in huis hebben, zeg ik altijd. En buiten zijn ze actief. Nou, dat wil ik graag. Daarom heb ik Jack Russells. Ik hou niet van een drukke hond, dus dat is al tegenstrijdig dan. Daarnaast doe ik met sommige honden doe ik agility. Met sommige doen we jachttraining. Je moet ze wel wat te doen geven.
Het zijn wel veelzijdige hondjes, denk ik.
Ze zijn ontzettend veelzijdig, zijn ontzettend leergierig. Ze zijn heel slim. En dat maakt ze ook heel moeilijk voor de meeste mensen. Want ze zijn aan de andere kant ook vrij zacht van karakter. En dat is een combinatie. Voor een snoepje doen ze alles. Voor een speeltje doen ze alles. Op het moment dat je de druk opzet, dan zegt hij van bekijk het maar, ik ga nu weg en ik doe het niet meer. En dat maakt ze moeilijk en dat maakt het een moeilijke ras.
Ja, dus niet geschikt voor iedereen.
Niet geschikt voor iedereen, maar aan de andere kant, ik fok ze natuurlijk ook. En je kan natuurlijk in je fokkerij kan je natuurlijk bepaalde kanten op gaan qua karakter. Hè. Dus het scherpe van op de vosjaar en zo, die moet je bij mij niet komen halen, want dat doen ze niet meer. Dat is er gewoon uit, want het zijn gewoon huishonden geworden. En mensen die voor het eerst een Jack Russell willen hebben bij mij, die zoek ik zelf uit. Ze kunnen kiezen van een kleurtje wat ze leuk vinden, gaat niet door. Ze krijgen de pup die ik uitzoek voor ze en dat gaat eigenlijk altijd goed. Want dan pak ik gewoon een wat makkelijker hondje. Want dat makkelijke pupje is toch al druk voor die mensen. En ze moeten altijd een bench en een rennetje, dat die hond zijn rust krijgt, dat die daarin kan. Hebben mensen al een oudere hond lopen, dan is het zeer belangrijk dat er een bench met een rennetje komt, zodat die oude hond zijn rust heeft. Die oude hond kan gelukkig nog wel op de bank springen, die pup niet, dus dan heeft hij ook een rust. Maar je moet zijn hond in bescherming nemen voor die pup die daar met jawstanden voorbij komt rennen, zeg maar, als een pac-mannetje.
Als er iemand een pup bij jou wil en die heeft al een hond, match je dan ook de pup met de hond die
ja,
er al is?
Ja, ik wil weten hoe dat hond is, wat voor karakter dat daarin zit, wat voor ras het is. Want sommige rassen kunnen nou eenmaal niet bij elkaar. En dat klinkt heel raar. Maar rassen hebben verschillende behoeftes. Ik heb Setters en Jack Russells. Dat gaat prima, want die willen allebei jagen en die willen allebei rennen. Maar als ik daar... Ik heb ook een Duitse dog gehad. Dat ging ook prima, omdat ik wist waar ik aan begon. Maar die Duitse dog snapt die Jack Russells en die Setters niet. Want die gaan te hard. Dus dan gaat die happen als die de kans zou krijgen. Want die wil het spulletje bij elkaar houden. Die snapt het niet. Dus je moet wel letten van welke rassen zet ik bij elkaar.
Je hebt al een heleboel adviezen gegeven. Maar als je nog een ander advies hebt voor mensen die graag een Jack Russell zouden willen. Wat zou dat dan zijn?
Koop een Jack Russell bij de rasvereniging. Bij een fokker die daar is aangesloten. En niet via internet, marktplaats, in een apart kleurtje. Want die bestaan niet. 50% wit met zwarte, zwart-witte. Of zwarte, zwart, drie kleur en bruine aftekeningen. En liefst alleen maar kop en de kont gekleurd. Omdat die dan het beste zichtbaar is.
Dankjewel, Anne. Nou, dan gaan we weer door naar de rubriek Snuffel en Leer. En dat is hoe oud is een hond in mensenjaren? Ik dacht eigenlijk altijd dat gewoon één mensjaar of één hondenjaar gelijk stond aan een
zeven. Ja, dat zo tel ik ook altijd, maar dat is helemaal niet waar.
En dat vind ik zo mooi dat jullie dat nou zeggen. Hè? Want dat zijn altijd van die mythes die blijven rondzweven. Hè? En dat is hetzelfde met de dominantietheorie, die blijft rondzweven. En daarom dachten wij van, wij gaan daar even wat aandacht aan besteden. Want het is namelijk zo dat het eerste jaar, dat is wat wij altijd roepen, is cruciaal gewoon voor honden. Want daarin gaan ze eigenlijk naar onze volwassen leeftijd. En hoe kleiner je hond is, hoe sneller die gaat eigenlijk in leeftijd.
Dat wist ik ook niet.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. En dus hoe ouder ze zijn, hoe minder snel ze volwassen zijn. Maar hoe groter ze zijn, ook hoe minder oud ze weer worden. Want dat lichaam slijt veel harder dan die kleintjes. Mm-hmm. Dus dat is dan weer het voordeel als je een kleine hond hebt.
Ja, dus in theorie, omdat die kleintjes ook sneller oud worden.
Ja.
En in mensenjaren worden die ook uiteindelijk in leeftijd misschien wel twee keer zo oud dan.
Nee,
als
het is omdat het lichaam ook gewoon minder...
Ja, stress ervaart. Ja, als jij 100 kilo weegt, dan moet je 100 kilo meedragen. Ja. En als je
50 kilo weegt, heb je maar 50. Ja, okay.
En dat is met een Duitse dog bijvoorbeeld ook. Die wordt veel minder oud dan bijvoorbeeld inderdaad een Chihuahua of zo.
Maar noem eens een paar getallen.
Als je bijvoorbeeld een klein ras hebt, dat minder dan 10 kilo weegt, dat eerste hondenjaar ongeveer 15, ja, nu gaan we heel erg generaliseren, hè? Maar 15 jaar ongeveer. Dus dat betekent, dat is, mensen snappen dus ook helemaal niet. Dan zeggen wij, ja, maar als hij 8 weken is, moet hij op de puppyles. 8 weken, dat is veel te jong. Nee, dan heeft hij de leeftijd bereikt om naar school te gaan. En mensen zeggen, ja, maar dan is hij nog zo klein. Maar wij kunnen ons dat dus helemaal niet voorstellen, dat die hond dus eigenlijk het eerste jaar zoveel moeilijke periodes ook doormaakt. Hè? Want denk even aan jezelf. Hè? We kennen allemaal die peutere pubers. Hè? Die gillend op de grond liggen. Nee, nee, nee. En als ze dan inderdaad weer wat ouder worden, dan wordt het weer wat milder. Nou, dan worden ze 12 jaar, gaan ze de puberteit in. Als kinderen dan even, daar heb ik het nu over. Hè? Dan zie je dus dat ze dan weer ook weer gaan lopen dwarsbomen. Nou, dat is dus bij een hond in het eerste jaar. En daarom, mensen zijn daar niet op bedacht.
Nee.
En die denken, nu gaat het wel goed. Nu bijt je niet meer zo heel erg. Ja, dan gaat hij de puberteit in. Ja, hoppa.
Ja, ja.
Oh, ik dacht, mijn Billy is een jaar of 10, maar die is gewoon al bijna 20 dan.
je kan het huis uit.
Ja.
Als ik dat bij Oscar uitreken, ik dacht dus dat hij... Nou, 13 wordt 14 dit jaar als het allemaal goed gaat. Maar even 13, dus 13 keer 7, dan zou je op 91 komen. Ja. Maar hij is er dus maar 79 als ik jullie rekensommetje uit gebruik.
Kijk, nogmaals, het is ook weer hoe ouder ze worden, dan wordt het weer minder. Kijk, die 7 jaar die jullie in je hoofd hebben, die is gebaseerd op een gemiddelde.
Ja.
Dus het is de eerste jaren tellen zwaarder, de latere jaren tellen minder zwaar. Dus het is niet helemaal verkeerd hoor, 7 jaar. Maar het is voor een beeldvorming veel beter om te hebben van die eerste jaren zijn dus veel zwaarder dan de laatste jaar.
Ja, want als ze dan klein zijn, dan komt er na die 2 jaar maar 4 mensenjaren bij. En als ze tussen de 10 en de 25, dan komen er 5 bij. Ja. En meer dan 25 komen er 6 bij.
Ja. Maar goed, als we even nog Oscar als voorbeeld, een mooi voorbeeld. Jij zegt, dan komt hij op 79 jaar. Dat is op zich... als je hem vergelijkt met een mens, dan is hij daar best wel.
Ja. Klinkt ook beter dan 91.
Ja. Nou ja, goed, weet je, het is natuurlijk altijd leuk om te zeggen, mijn hond is 115. Hè, maar...
En dan maar hopen dat hij niet op een schrikkeldag geboren is.
Ja. Maar ja, weet je, het blijft natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Dat snappen jullie, hè? Maar wij vinden het wel belangrijk om mensen erop te attenderen dat dus het eerste jaar is echt cruciaal. Zet je hem daar leuk weg, heb je gewoon 10 jaar een leuke hond.
Ja, ja. We zijn aan het einde, Anne.
Gaat sneller.
Ja.
Oh, ja, ja.
Jij mag.
Ik moet nog even vertellen wat er volgende week allemaal te horen is. Ja, volgende week hebben we het over titeren. Zeg ik dat goed?
Titeren.
Vaccineren en ontwormen. Jeetje, van de moeilijke woorden allemaal. Samoyed.
Samoyed
is het ras van de week. Ja, en ook nog wel een belangrijke vraag voor puppy-eigenaren. Want hoe lang mag je nou eigenlijk met je puppy lopen?
Ja, nou, volgende week gaan we het allemaal horen.
Ja, we moeten even een kleine correctie maken. Het is niet de sommelier, maar het is de Cane Corso die er in de volgende keer zit. Ze hebben een typfoutje gemaakt.
Oh, nou ja, oké. Ze horen het volgende week vanzelf, toch?
Ja, daarom.
Wil je ons volgen? Ga dan naar Instagram, hondenbabbels. Dan zie je iedere week weer foto's van de hondenrassen die voorbij zijn gekomen. Ben ik eigenlijk benieuwd. Krijgen we dan ook 20 foto's van 20 verschillende Jack Russells?
Dat zou leuk zijn.
We gaan iets organiseren. En je kunt altijd een e-mailtje sturen naar info. Dan moet je me even helpen.
hatcelianne.nl.
Dat heb ik al zo vaak gezegd.
Ja. Maar. Ik weet hem al uit mijn hoofd.
Nou, helemaal goed. Volgende week zijn we er weer met Hondenbabbels.
Doei.
Dit was een Zuidwest podcast.